Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jou en de gasten en de luisteraars thuis of elders via het internet hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant dominee Floor. Ik heb voor u één mededeling betreffende de ambtsdragersverkiezingen. Voor de heer P. Meijers is geen nevenkandidaat ingediend en is daarmee dan ook automatisch gekozen als jeugdouderling. Verder zijn er in de verkiezingsvergadering van jongsleden donderdagavond gekozen in de vacature van diaken Smit de heer G.A. Kraal, Heidensingel 23. In de vacature ouderling van de keur de heer L.H. de Pachter, tochtleden 10. En in de vacature van ouderling H. de Pachter de heer W.C. Baartman, sluisleden nummer 9. We bevelen de gekozen broeders van harte aan in uw voorbeden. De collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de stichting Gaven. En de tweede collecte is bestemd voor de pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. We gaan nu met elkaar zingen, Psalm 103, vers 7. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we mogen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 25. En daarvan het eerste en het tweede vers. Ik zeg, mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch schaamte en spot. En het tweede, Heer, hij maakt mij u bewegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. We zingen met elkaar van Psalm 25, 1 en 2. Gemeente, wij willen ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof. We doen dat met de 12 artikelen. We denken daarbij ook aan onze broeders en zusters elders in de wereld, die onder hele moeilijke omstandigheden soms toch ook, ja, staande blijven in hun geloof. In dat enige, algemene, ongetwijfelde geloof waar ze hun kracht ook uit mogen putten. Daarna zingen wij van Psalm 90 en daarvan het eerste vers. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Psalm 90, vers 1, naar de geloofsbelijdenis. En ieder spreekt met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, bestorven, begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. De wederopstanding des vleeses, dat is van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen we ook samen vragen om een zegen ook over deze dienst en om de opening van het woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, getrouwe en eeuwige God, Vader ook van onze Heer Jezus, hartelijk dank dat we ook voor de tweede keer op deze dag bijeen mogen zijn als een gemeente die naar uw naam genoemd is. Waarin we ook, Heere, mogen luisteren naar uw woord dat u ons ook hebt gegeven. Een boodschap waarmee we ook de week weer in kunnen gaan. Heere, wat is dat toch altijd een wonder. Dat u ons die rust en de gelegenheid, maar ook in ons land nog die vrede geeft. Dat we dat ook kunnen doen. Er zijn zoveel plekken op de aarde waarin het zo anders is. Waarin uw gemeente vervolgd wordt, gemarteld wordt, waarin het nauwelijks mogelijk is om samen te komen, dan misschien in het allergrootste geheim. Maar we weten dat ook daar, Heere, u met uw Heilige Geest bezig bent. En dat u uw Koninkrijk ook uitbreidt. Maar leer ons waarderen de vrede en de vrijheid die wij hier nog mogen hebben. Dat we die tijd dan ook weten te gebruiken. Om ons ook toe te rusten. Natuurlijk hopen we niet dat er andere tijden zullen aanbreken, maar het zou zomaar kunnen. En dat we dan ook toegerust zijn. Ook voor die moeilijke, zware dagen. Wilt u, Heere, zo met uw Heilige Geest bij ons zijn. Daarin zijn we ook ontzettend afhankelijk. Hoe zouden wij uw woord begrijpen? Hoe zouden we uw woord ook kunnen lezen en kunnen doorgronden? Als uw Heilige Geest er niet bij komt, die ons het echte zicht geeft op de betekenis en het doel van dat woord. Uw Geest die ook ons hart en leven kent en doorgrondt. En die precies weet waar we nu ook in het leven staan. En hoe we erin staan. Wat onze vragen zijn. Wat onze twijfels zijn. En waar we ook in worden aangevochten en bestreden. Of dat we juist dankbaar mogen zijn voor heel veel zegeningen. Dat we die op mogen merken. En dat we ook leren te beoefenen, u te loven elke dag. Dat we u ook leren danken voor al het goede dat u ons schenkt. Heren, wat moeten we dan ook als mensen nog ontzettend veel leren? En dit leven is toch niet anders dan een leerschool en een voorbereiding ook op de eeuwigheid. En geef dat we daarin ook mogen groeien, in dat allerheiligst geloof. We mochten dat met elkaar belijden, in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Want dat is dat dierbare, dat kostbare geloof. En Heere, dat is niet veel anders dan in de tijd van David, Hiskia of welke andere vorsten in Israël dan ook, als ook vandaag, waarin wij leven. U bent niet veranderd. En het geloof is in zijn doel en in zijn betekenis, in zijn wezen, ook niet veranderd. Dat blijft hetzelfde. Zij het dat men vroeger toch ook zag en uitzag naar de komst van de Heiland en Zaligmaker. En wij mogen weten dat hij er geweest is. En dat hij alles volbracht heeft. En dat we zo ook hierin mogen toegroeien naar die eeuwige toekomst. Laat uw woord zo open gaan voor jong en oud. Altijd zijn we dankbaar, Heren, dat ook in deze gemeente jongeren en ouderen aanwezig zijn. We zien op zoveel plaatsen dat we alleen maar ook wat oude mensen zien, waardoor de indruk kan ontstaan dat het geloof bij jongeren niks zegt. Heren, heb dank daarvoor. Maar geef dat juist in hun jonge leven de kracht en de werking ook wordt ervaren. Ook hen die zich voorbereiden op het doen van belijdenis. Dat ze zo ook, Heren, mogen weten dat u hen kent. En dat u met hen bezig bent. En dat u zo ook hen verder wilt leiden in het leven. Maar dat geldt niet alleen hen, het geldt ons allen. De vraag kan altijd toch ook weer naar boven komen. Wat hebben we gedaan met onze belijdenis? Met onze ja-woorden, bij de doop, bij ons huwelijk. Wat hebben we gedaan met onze ja-woorden bij het avondmaal, maar ook op andere momenten in ons leven? Heren, dan hebben wij ontzettend veel te belijden. Want we zijn mensen die vaak onze fouten en onze schuld ook hebben. Geneigd om van u af te gaan, geneigd om voor onszelf te leven, onze eigen agenda te bepalen, maar maak ons bewust dat we ook alle dingen in ons leven leren bespreken met u. In uw handen leren overgeven. Ja, dat wij komen ook tot die persoonlijke band, relatie en omgang met u. Wil daarin ook meekomen in de verkondiging van het evangelie. We hebben u zo nodig. En wil ons ook bemoedigen, Heren. Want u weet hoe we ook naar de kerk zijn gekomen. Wilt u ons zegenen. Maar overal waar uw woord wordt verteld en uitgedragen, deze dag in deze gemeente, maar ook in ons land en volk en wereldwijd. Breid uw koninkrijk uit tot eer en glorie van uw naam. En zegen ook al de werkers in uw koninkrijk. Heren, wij vragen het u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en ik lees met u uit het boek der Psalmen. Psalm 139. Dat is een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden. En uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u. En zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, de teksten ook voor deze avond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, de eerste drie versen. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegaven te schenken in de dienst der offeranden. Zoals u reeds ook is meegedeeld, van harte ook aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen uit deze psalm, die we zojuist gelezen hebben, psalm 139. En daarvan de versen 1, 2 en 9. Psalm 139, de versen 1. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het tweede, gij omringt mijn gaan en liggen, gij, o Heer, zijt altoos nevens naast mij. Uw onbepaalde wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. Als ook het negende vers, gij hebt, wijl niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwd. Als een embryo in de moederschoot. Psalm 139, 1, 2 en 9. Gemeente, de reden waarom ik eigenlijk ook deze tekst genomen heb, ligt een beetje in het feit dat we afgelopen dinsdag op de catechisatie een onderwerp hebben behandeld dat gaat over God is alwetend. En dat is goed om ook aan de catechisanten, aan jullie, te laten merken dat die catechisatie niet alleen op zichzelf staat, maar dat het doel is dat je ook steeds beter een preek gaat begrijpen. En dat je ook een preek steeds beter kunt volgen. Natuurlijk, op de catechisatie wordt het soms ook heel eenvoudig uitgelegd. Maar bepaalde dingen die je hoort ook op de catechisatie is, als het goed is, dat je die ook weer terug hoort klinken in de preek. En zo leer je ook zelf weer heel praktisch een preek beluisteren. En wordt dat ook de boodschap van de Heere God je steeds meer vertrouwder. En krijg je ook zicht op wie de Heere God is. Dus catechisatie is heel belangrijk, ook als een soort onderbouwing, om ook tegelijkertijd vertrouwd te raken met de boodschap die de Heere God ook aan jullie elke week weer wil meegeven. En dat systeem moet u eigenlijk ook een beetje weer in de gaten hebben, zoals ook de Bijbelkring ertoe dient om wat nader toerusting te geven, maar in een preek, dan mag ook het nodige weer terugkomen. Maar een preek heeft ook iets van proclameren, ook iets uitdragen. Een preek houdt ook iets in van elkaar bemoedigen en vertroosten. Het is niet altijd ook een leerdienst waarin je een dogmatische behandeling gaat houden, ook over de alwetendheid van God bijvoorbeeld, maar dat je ook gaat zien dat de Heere God zelf als God erachter zit die een persoonlijke omgang met u en met jou zoekt. En dat je ook gaat terughoren in de preek van, hé, dat heb ik nou juist vandaag nodig. Zo kan ik ook weer verder de week in. Met alles waarmee ik zit. En dat heeft mij ertoe gebracht om ook eens een keer, nadat we op de catechisatie erover gehad hebben, over de alwetendheid van God, dat we dat ook in een preek behandelen aan de hand van deze teksten die ik vanavond met u gelezen heb. Het is een psalm van David. En eigenlijk gaat het er ook om dat u ook in de preken God leert kennen. Wie is God eigenlijk? Ja, dat kunnen we misschien wel heel vertrouwd zijn. We horen de naam God. Maar wie is God? En er kunnen verschillende antwoorden op gegeven worden. Door ook te wijzen naar bepaalde eigenschappen van God. Die we terugvinden ook in het woord van God. Zo kan er gesproken worden van hij is liefde. Hij is almachtig. Hij is alwetend. Hij is heilig. Allemaal elementen die in de catechese ook steeds weer naar voren komen. Die worden ook apart behandeld. Maar waar ik u op wil wijzen is dat je er altijd voor moet oppassen dat je één eigenschap van God zo sterk naar voren haalt dat je eigenlijk ook een beetje een verkeerd beeld krijgt van God. Dat kun je trouwens ook doen met mensen. Als je altijd iemands verkeerde karakter naar voren haalt en dat altijd maar weer blijft benoemen, dan krijgt hij zo langzamerhand een geur om zich heen van die man of die vrouw die deugt niet. Als je altijd iemand alleen op zijn verkeerde eigenschappen beoordeelt en dat ook steeds maar blijft benoemen, krijgt zo iemand ook nooit een kans om ook een andere kant van zich te laten zien. Tenzij je hem ook misschien beter leert kennen door een nauwere omgang met zo iemand te hebben, zodat je er altijd ook naar gaat kijken. Hoe gaat u zelfs ook om met mensen om u heen? Bent u dan er ook op gericht dat je denkt, laat ik niet gelijk letten op zijn verkeerde eigenschappen, zijn verkeerde karaktertrekken? Of dat je zegt, daar irriteer ik me steeds aan? Nou, leer dan, en dat is praktisch, ook ik zelf heb dat geleerd, dat je gaat kijken of er ook mooie dingen in zo iemand is te zien en te vinden. En wanneer je dat dan gaat ontdekken, dan gaat die verkeerde eigenschap wat meer op de achtergrond komen. En zo leer je elkaar ook beter kennen. Het zou in het onderlinge omgang met elkaar al heel veel schelen als je dat voortdurend in je achterhoofd hebt. Ook gaan kijken van wat zijn nou iemands positieve dingen en dat je die probeert naar boven te halen. Maar zo is het ook als we gaan kijken naar wat voor beeld heb je van God. Als je nou in de prediking altijd een eenzijdig beeld van God krijgt te horen. Eén ding wordt steeds maar benoemd. Dan bestaat het gevaar dat je een eenzijdig beeld krijgt van God. Net zo goed, u kent dat voorbeeld, als je alleen maar gaat spreken over Gods liefde. Dan bestaat het gevaar dat je het beeld gaat krijgen dat God de zonde wel een beetje door de vingers ziet. En dat het misschien allemaal al wel meevalt, ook als daar de straffende hand van God er is. Terwijl dat ook noties zijn die in de Bijbel heel sterk ook naar voren worden gebracht. En daarom moet je dat ook in evenwicht zien te houden. Net zo goed als dat je onder een prediking zit, die altijd maar benadrukt over die God die gerechtigheid doet. En dat doet hij, absoluut. Maar ook als je steeds benadrukt dat God toornt over de zonde, dat doet hij. Maar als je alleen maar daarop gefocust blijft, krijg je ook een verkeerd beeld. Alsof God altijd als een boze man al onze gangen nagaat. Als een soort, en dat beeld kennen we ook dus van de catechisatie, als een geheime politie eigenlijk bezig is. Mensen maken er soms ook in de opvoeding wel eens misbruik van. Als ze het zelf niet meer aankunnen om hun kinderen stil te krijgen, of wat dan ook, dat je dan gaat zeggen, pas op hoor, de Heere God in de hemel ziet dat ook. Nou, dan moet je mee oppassen, want daardoor kunnen kinderen soms ook een verkeerd beeld krijgen van God. En het is eigenlijk ook een beetje je eigen tekort aan opvoedingskwaliteiten op deze manier proberen op te lossen. Dat moet je nooit doen. Want zeker gaat het, als het gaat om de opvoeding van je kinderen, dat ze een juist en een evenwichtig beeld krijgen over wie is de Heere God eigenlijk. Nou, dat neemt niet weg dat we toch met elkaar een bepaald element eens voor het voetlicht kunnen halen. En dan ook gaan kijken op welke wijze dat ook functioneert. Maar laten we vasthouden, alle eigenschappen die in God zijn, die staan in een vloeiende harmonie. Daarin is evenwicht en is alles in balans. God in zichzelf is totaal volmaakt. Eigenlijk is het ook dat het artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die zegt het met zoveel woorden, hij is eeuwig, onbegrijpelijk, onzichtbaar, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van al het goede. Dat is een prachtige zin waarin alles geprobeerd wordt op een rijtje te zetten en waarin de een niet tegenover de ander wordt geplaatst, maar het wordt samengevat eigenlijk, hij is een fontein aller goedheid. Dat is God. God is zo oneindig goed in zichzelf. En hij is ook zeer sterk bewogen over uw en mijn ons leven. En hij is erop gericht, en dan heb ik het nu even ook over onze zonde, onze val die er is gekomen, dat wij toch in het evangelie Gods hart zien. Dat hij er alles aan doet, en dat heeft hij gedaan, in het geven van zijn Zoon Jezus Christus, om de wereld, om ons, met zich te verzoenen. En daarvoor gaf hij alles. Zijn Zoon, Jezus Christus. Daar brandt het hart van Gods liefde tot u. En jou. Gods alwetendheid. Ja, Psalm 139 is een psalm van David. David heeft perioden in zijn leven gekend dat hij zwaar werd beschuldigd van alles en nog wat. Dat heeft ook als een last op hem gedrukt. Hij werd misschien wel beschuldigd ook door zijn vijanden die niets met David hadden en noem maar op. Hoe het ook zij, we weten niet in welke periode David deze psalm nu gedicht heeft. Maar het is wel een van de mooiste gedichten, van de mooiste psalmen die wij kennen uit heel het psalmboek. Elke psalm is natuurlijk wel mooi, maar deze springt er als het ware toch wel uit. Zo kijken ook de Joodse geleerden er tegenaan. Dit is toch wel een hoogtepunt. Deze psalm. Daarin zie je iets, hoe God wil zijn naar David persoonlijk. Maar niet alleen naar David, ook naar u en naar jou heel persoonlijk. Als we gaan kijken naar heel deze psalm, het zou te ver voeren om dat nou allemaal te behandelen. Maar dan zien we ook dat David die verschillende elementen waar ik het over heb gehad, ook naar voren komt in deze psalm. Als u een beetje de psalm hebt gevolgd, dan zien we dat in de versen 1 tot en met 6 eigenlijk ook staat, God weet alles. Dat zal ik nu even wat nauwkeuriger behandelen. De versen 7 tot en met 12, daar wordt over gesproken dat God is overal. Nou, dat loopt zelfs uit, hè. Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel. Moet u niet denken letterlijk aan de hel zoals wij die kennen, de buitenste duisternis, maar hier in het dodenrijk zoals daar staat. Al legde ik mij neer ook in de dood. U bent daar. U bent daar. Dat is, God is overal. En in de versen 13 tot en met 18, daar zien we ook dat God alles kan. Hoe wonderlijk ook, hè, dat hij je leven al kent vanaf de embryo. Nou, dat speelt natuurlijk vandaag aan de dag ook een hele belangrijke rol. Hè? Ook moeten we verder met behandelingen van de embryo. Kunnen we dat in de wetenschap doen? En er is ook weerstand tegen, maar dat hangt ook een beetje samen, die weerstand, met wat hier staat. Hè? Dat we zeggen, de embryo, dat is leven, dat heeft God gemaakt, dat heeft God geschapen. Daar moet je niet zomaar aan gaan rommelen. Dan tas je het leven aan. Maar ja, als mensen die geen God belijden, God niet kennen, dan staat dat zo ver weg. En wordt een embryo gezien als een stukje, brokje cellen van mensen waar je wat technisch mee zou kunnen doen. Het leven is zoveel meer. En wij belijden de God van het leven. Nou, dat is dat. En in de versen 19 tot en met 24, gemeente, dan zien we ook dat God je leven leidt. Nou, dat is een beetje ook het geheel van deze psalm, waarin we zien dat ook David al die elementen bij elkaar in het oog houdt. God weet alles. Moet u eens opletten. Heere, u doet grond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan, mijn liggen. U bent al mijn wegen vertrouwd. Als er nog geen woord op mijn tong is, Heere, u weet het alles. U sluit mij in, van achter en van voren. U legt uw hand op mij, dit kennen. Het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij, ik. Versen 1 tot en met 6. 11 keer. Het woordje mij en mijn en ik. Ja, dat laat ook zien, hè, hoe God eigenlijk ook een hele persoonlijke band met ons wil hebben. En een persoonlijke band met ons wil houden. En dan zie je ook David in zijn hart, hè, hoe die ook omgaat met God. Maar hoe die ook aankijkt tegen de Heere God. Het is zoiets persoonlijks. En mag ik het u vragen? Ja toch? Ervaart u nu ook die persoonlijke band met de Heere God? Dat u deze woorden ook voor jezelf kan opnemen. Dat je het ook kan zeggen. U kent mij. Eigenlijk is het dan ook een stukje verwondering. Onze schepper, die ons uit miljoenen, miljarden mensen zo persoonlijk kent en persoonlijk ons hart aanraakt. Bent u daar nou eens nooit verwonderd over? Laat u daar nou eens nooit bij stil? Hoe bijzonder dat eigenlijk is. Maar ook hoe groot die eeuwige en die almachtige God is. Die daarboven ook nog Vader genoemd wil worden. Dat. Ik hoop zo dat u ook misschien wel na vanavond. Ja, zoekt naar die persoonlijke band met God. Of dat u kan zeggen, ja nu ervaar ik dat. En dan gaan we ook even kijken naar die werkwoorden die in deze eerste versen ook naar voren komt. Heere, zo spreekt David ook God aan als de verbondsgod. Hè? U doorgrondt mij en kent mij, doorgronden, kennen. En dan zien we ook begrijpen. U begrijpt mij. U onderzoekt mij. Nou, aan de hand van die woorden wil ik ook vanavond een paar opmerkingen plaatsen. Woord doorgronden heb ik ook tegen jullie verteld, hè, op de catechisatie. We zeggen wel eens in de uitdrukking grond onder je voeten hebben. Dan is er een zekere vastheid. Maar hier staat doorgronden. Dat wil eigenlijk ook in het Hebreeuws staat daar een woord wat zoveel ook betekent in de rechtspraak. Dat je iets grondig onderzoekt. Hoe de zaken ervoor staan. Dus een gerechtelijk onderzoek. Dat woord wordt gebruikt. En eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, het is een volkomen doorzien. De maskers zijn af. Maskers worden afgerukt. God weet hoe we in het leven staan. Hoe jij nu in het leven staat. Hoe je staat tegenover hem. Niet alleen tegenover de ander, maar ook tegenover God. God doorgrondt jou, die doorziet alles. Raar eigenlijk, hè? Adam zien we in de struiken kruipen. Alsof God hem daar niet kan vinden. God doorgrondt Adam en Eva natuurlijk. En wij kunnen hem niet ontvluchten. Terwijl ik denk dat onwillekeurig heel veel mensen voor God proberen te vluchten. Hoe kun je vluchten? Nou, door voortdurend met andere dingen bezig te zijn. En je geen tijd neemt om met God bezig te zijn. En heel wat mensen zeggen we dan op de vlucht. En blijven dat onbestemde gevoel hebben. Geen rust in hun leven. Rusteloos. Er is zoveel te doen. Dit moet nog af, dat moet nog klaar. Enzovoorts. Hier is het dan goed zijn plaats om tot inzicht te komen. Man, waar ben je nou mee bezig? Je jaagt maar door in je leven. En je staat er nooit eens bij stil. Dat God zegt, stop nou eens even. Sta nou eens stil. Denk eens na over jouw leven. Kijk eens in de spiegel. God, Heere, u doorgrondt mij. Doorgrondt u uzelf wel? De Griekse filosofen zei vroeger wel eens, ken uzelf. Denkt u wel eens na over wie ben ik eigenlijk? Laten we die vraag onszelf wel eens toe. Er zijn al niet zo van die mensen die de tijd en de ruimte nemen om eens stil te zitten. In een kamertje, op je slaapkamer. Dus het gaat over het nadenken. Je hoort misschien wel wat anderen van je vinden. Jo, dat heb je goed gedaan. Wat heb je een prachtig bedrijf opgebouwd. Je hebt het gemaakt in je leven. Ja, dan willen we nog wel over onszelf praten. Maar daarmee ken je jezelf nog niet. En als er iemand is die zegt, joh, weet je wel hoe jij overkomt bij de ander? Nou, dat vinden we al geen prettige vraag. Dat komt wel heel dichtbij, hoe ik overkom bij de ander. Nou, als die ander zegt, je hebt niet in de gaten dat je gewoon irriteert. Of dat je altijd vol bent van jezelf. Kijkt u wel eens in de spiegel wie u bent? Het is goed om erover na te denken. Maar om echt jezelf te kennen? Ja, dan kun je wel steeds verroeten in jezelf, maar dat is de bedoeling niet. Ook van de Bijbel niet. Dat is wanneer je met de Bijbel bezig bent en blijft luisteren. Dan krijgt u ook een spiegel voorgehouden. Wie we zijn. Dan zien we in de spiegel hoeveel tekorten, hoeveel schuld, hoeveel zonde we nu wel niet hebben. Daarom wordt ook de wet altijd voorgelezen. Dan kijken we in de spiegel, zeggen we dan. En dan kijken we zo in de spiegel dat we zeggen, wat van mij niet zoveel te zeggen. Ik breng het er heel slecht van af. En dan is er geen één van ons beter als de ander. Ja, we kunnen wel zeggen, die is wat beter en die is wat slechter enzovoorts. Maar in Gods ogen zijn we allemaal ook schuldige mensen. En we laten het aan God, hoe diep die schuld ook is. Maar schuldig zijn. Als je maar één overtreding doet, sta je al schuldig aan de hele wet van God. Dat leert de Bijbel zien. Dan worden we doorgrond. Heere, u doorgrondt mij. En de Heere doorgrondt ons tot op de bodem van ons hart. Dan het tweede, dan staat er ook, en u kent mij. Het woord kennen dat hier gebruikt wordt, eerst dacht ik, nou, het kan een beetje door elkaar gebruikt worden, door gronden en kennen. Het maakt toch niet zoveel uit, dat verschil. Maar als je echt met die woorden bezig bent, dan is dat woord kennen dat hier in verband staat ook met een goed geweten. Hoe is ons geweten tegenover de Heere God? Dus Heere, u doorgrondt mij en kent mij. Dat zegt David. U weet hoe het is op de bodem van mijn ziel. En u weet hoe ik in mijn geweten sta tegenover u. Hoe is jouw geweten? Ik heb wel eens gehoord van iemand die geïnterviewd werd. Die was al oud geworden. En toen zei de interviewer tegen hem, joh, nou ben je al oud. En ja, je zou binnen afzienbare tijd ook kunnen sterven. Heb je nog wat op te ruimen bijvoorbeeld? Of heb je nog wat goed te maken? Of is er toch nog iets wat een los eindje is in je leven? Misschien heb je wel van die losse eindjes. Ja. Dan moet ik het misschien nog eens over hebben met die of die. Hoe is je geweten? Hebben we een vrij geweten? Nou, kan er natuurlijk altijd wat dingen in ons leven zijn, maar om een goed geweten te krijgen, heb je het bloed van Jezus nodig. Kruis van Christus. Alles belijden aan hem. En dan denk ik aan die jongen die voor het vuurpeloton stond. en naar zijn vader en zijn moeder nog een brief had geschreven, waarin hij schreef: Pa en ma, ik zal jullie hier niet meer zien. Maar ik heb alles voor God ook beleden wat ik verkeerd gedaan heb. Ik heb het wel een en ander maal gedaan, maar ik ga nu voor het vuurpeloton. Maar ik weet één ding, en daar gaat de ICC-avond vanavond over. Ik weet van genade. Mooi, hè? Een jonge vent. Misschien van net in de 20. Je hebt alles beleden voor God. Je hebt een zuiver geweten, omdat ik alles verteld heb aan God. En ik kan sterven, omdat daar de genade is van Christus. Heere, u doorgrondt mij en kent mij. Maar dit doorgronden en kennen, ja, David zegt dat ook, dat heeft ook een gevolg. Dat heeft ook een bepaalde actie. Hè? En dat zie je in die volgende dingen naar voren komen. Dan staat er ook: u kent mijn zitten en mijn opstaan. Ja, daar valt ook wel wat over te zeggen. Je kan ergens zitten, en dan kun je je ook afvragen: bij wie ga je zitten? Wanneer ga je zitten? En hoe ga je zitten? Genoeg beelden uit de Bijbel om dat toe te lichten. Want als we gaan kijken van het zitten, Psalm 1 bijvoorbeeld. Je kunt in het gestoelte van de spotten zitten. Dat zit je ook als je voor de tv zit en meelacht. Met cabaretiers. En meelacht als het gaat over het geloof. Of allerlei seksuele grappen. Tegelijkertijd is deze wereld vol van MeToo-verhalen. Dan kun je in het gestoelte van de spotten zitten. Vergis u niet. Hoe zit je daar? Maar je kunt ook, en dan gaat het een beetje over de wijze, want Jezus zat bij tollenaren en zondaren. Zat hij dan in het gestoelte van de spotters? Nou, dat was niet zijn bedoeling. Het zitten van Jezus bij tollenaren en zondaren hing ermee samen om ze eruit te trekken. Om ze in beweging te krijgen. Om ze daaruit los te halen. Dus hoe je bij iemand zit, maakt ook nog wel uit. En dan kun je ook gaan kijken, zoals Jezus, die zegt: Nathanael, ik zag je zitten onder de vijgenboom. Jij was aan het mediteren. Hebt u ook uw momenten thuis, dat u zit de Bijbel te lezen? Als u niet naar de Bijbelkring gaat, of u doet niet naar de, jullie gaan niet naar de catechisatie. Nou ja, goed, er kunnen allerlei redenen zijn. Maar heb je dan wel een moment in de week, of bepaalde momenten dat je zit met je Bijbel in je hand? Heel praktisch, hè? Heel praktisch. Maar Jezus weet van Nathanael dat hij zat onder de vijgenboom. Ik weet van je, joh, dat jij daar zat. Maar we zien ook dat Maria, die zit aan de voeten van Jezus. Terwijl Martha denkt, nou, waarom zit hij daar nou? Maria, je hebt het goede deel gekozen. Zitten. Goed dat jullie hier zitten. Dat je hier zit. Dat je luistert. Dat je het woord van God naar je toe laat komen. In zijn aansporingen, in zijn aanwijzingen. Het is goed dat je hier zit. Maar u weet mijn zitten en mijn opstaan. Dat is ook een activiteit. Wanneer kom je in beweging? Misschien kom je wel in beweging als er een belangrijke wedstrijd is. Nou, dan weet je misschien hoe snel je niet naar het stadion moet gaan. Want je wilt daar alles in meemaken. Dan kom je ook in beweging. Laat het ook iets zien wat er in je hart leeft. Maar een Bijbels voorbeeld. Martha. Die in beweging komt als ze hoort dat Jezus er is. Hoe ben jij in beweging gekomen? toen je de kerkklokken hoorde luiden, bij wijze van spreken. Dat je weet, het is zondag. Hoe kom je in beweging? Ja, dan kun je er ook nog wel hier zitten. Maar hoe zit je er dan bij? Ik hoorde van de week een verhaal. Dat is van de Taalstaat. Af en toe luister ik wel eens naar dat programma. Dat vind ik een leuk programma. Het gaat allemaal over taalkwesties enzovoorts. Maar er wordt een taalstaatmeester gekozen. Van mensen die in de samenleving goed hun woordje kunnen doen. En nu was er aan bod een Barbara Baarsma. Die schijnt namelijk heel goed te zijn in rekenen. Ze is professor in de economie, geloof ik. Maar die kan ook heel sterk haar woorden vertolken. En toen kwam er een voorbeeld voorbij. Dat ze in een programma zat, ook met jonge mensen. En toen zei ze aan het eind tegen een van de jongeren: joh, ik wil jou eens even spreken na die tijd. Ja, daar heb ik eigenlijk geen behoefte aan. Ja, maar ik wil dat wel. Want jij zit hier, maar je zit zo onderuitgezakt en zo ongeïnteresseerd. Dat vind ik eigenlijk niet zo passen. Hoe zit je? Ja, zegt ze, maar het interesseert me allemaal niet. Ja, dat kan wel dat het jou niet interesseert. Maar dan kun je toch de beleefdheid opbrengen. Om toch op die manier te luisteren. Misschien kan ik je dan wel het een en ander vertellen. Zodat je het wel kunt gaan begrijpen. Maar de beleefdheid. Kijk, ik kijk vanaf de kansen natuurlijk ook wel eens hoe mensen, hoe jullie zitten. En hoe mensen zitten. Ik moet er ontzettend goed altijd op letten. Want als ik zie dat iemand naar beneden gaat kijken, onderuit gaat zitten, dan kan het natuurlijk aan mij liggen dat ik te weinig boeiend ben. Of te weinig heb te vertellen. Maar we kunnen toch met elkaar de beleefdheid opbrengen. Om te luisteren, niet naar een dominee, maar ten diepste het besef. Dat God spreekt. Dat hier het heilige gebeurt. Dat God naar je toe komt. Dat vraagt toch een houding. U kent mijn zitten en mijn opstaan. Heere, u weet wanneer ik zit en u weet wanneer ik in beweging kom. En dan zien we ook iets wat er in je hart zit. God doorgrondt het. U begrijpt van verre mijn gedachten. U begrijpt het. Hoe ik denk, wat mijn vragen zijn. Van verre, dat wil niet zeggen God in de hemel en die ziet van verre mijn gedachten hier beneden. Dat wordt niet bedoeld. Maar God weet al van wat ik denk. Eer iets van mij begon te leven, was ik al in uw boek geschreven. God weet waar jij zit. Hij kent ook nu je gedachten, je twijfels. Kan ik God wel vertrouwen? Kan ik wel op zijn belofte bouwen? Hij begrijpt jouw gedachten, omdat hij je achtergrond doorgrondt. Omdat hij je leven doorgrondt. Hij begrijpt van verre je gedachten. Als je zegt, hoe kom ik toch uiteindelijk tot die zekerheid? Tot die overtuiging dat ook Jezus voor mij gestorven is aan het kruis. Zal het waar zijn? Mag ik u Gods gedachten voor ogen houden? Gods gedachten. Ik zoek jou. Ik zoek u. Ik wil dat je eeuwig leeft. Let nou op mijn zoon. Vertrouw die nou. Bouw op hem. U begrijpt van verre mijn gedachten. Heere, weet hoe we denken. Over hem, over elkaar. Maar ook hoe we staan tegenover hem en de Bijbel, zijn woord, zijn belofte. U kunt daar amen op zeggen. Jezus is voor u gestorven. Hoort u, dat zijn niet woorden van een dominee. Dat is Gods woord. Tot u. Ik ben er voor jou. Anders zul je de eeuwige dood sterven. Vertrouw me nu. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. En ik zie iemand liggen. In het ziekenhuis bijvoorbeeld. Hoe moet het verder? Ik zie iemand liggen die zijn leven niet meer ziet zitten. Maar u onderzoekt mijn gaan. Als ik dwalende ben. U weet alles wat erin is. En dan vind ik het, en het moet eigenlijk stoppen en eindigen. Er is nog een ICC-avond. Maar u bent al mijn wegen vertrouwd. Dat vind ik zo mooi, hè? Dat God ons zo kent. En daar zit het woord vertrouwen in. En David zegt, u bent met al mijn wegen vertrouwd. U weet hoe ik in het leven sta. U kent best mijn fouten en mijn zonden. Ja, dat verhalen van Bathsheba kennen we ook wel. Maar u bent vertrouwd met mij. En u kent mij. U hebt mij lief. Ik mag altijd op u terugvallen. En u bent het. Die met mij vertrouwd bent. Nou, laat ik dan eigenlijk ook. Dit is de omgang met de Heere. En hoe meer we met hem omgaan, dat is de vrucht van het geloven. Hoe meer we met de Bijbel bezig zijn, hoe meer we luisteren naar zijn woord, ons openstellen daarvoor en al die dingen meer die nu naar voren zijn gekomen. Dan raak je vertrouwd met de Bijbel, raak je vertrouwd met de kerkgang, raak je vertrouwd met zijn antwoorden. Raak je vertrouwd met zijn vertroostingen en zijn bemoedigingen. En raak je vertrouwd met de dienst aan de Heer. En raak je zo met hem vertrouwd, dat als je opgeroepen wordt om bij hem te komen, dat je geen vreemde God ontmoet, maar een vader ontmoet. En dat je Jezus gaat ontmoeten. Ik ken je door en door. Ik had van de week een gesprek met een collega van me elders in het land. En toen vroeg ik even naar de welstand ook van zijn eigen moeder, die 93 jaar was. Toen zegt hij, ach mijn moeder, het gaat eigenlijk heel goed. Ja, ze is wel heel oud, maar ze is 93 jaar en ze gaat als het nog kan, altijd toch nog naar de kerk. Want ze is als een Anna, die niet wijkt uit de tempel. En ze praat met haar buurvrouw en met haar mensen onderheen, ook die niet geloven. En die vragen wel eens van, hoe doe je dat nou toch allemaal? Waarom straal je zo'n rust uit? Ja, ik ken mijn heiland, ik ken Jezus. Dat spreekt ze vrijmoedig. En zegt hij, ja, ze is 93, maar ze is nog bezig met bijbelteksten uit haar hoofd aan het leren. 93 jaar. Ze heeft natuurlijk die gaven, maar ze doet het toch maar. Nou, dat als deze vrouw gaat sterven en haar ogen sluit, dan zie ik haar als het ware de hemel binnenwandelen. Want al haar wegen zijn vertrouwd bij de Heere. Zij is vertrouwd met de Heere, met haar heiland. Wat een leven, hè, als je zo mag reizen naar zijn toekomst. Hij die alle dingen weet. Heere, ik ben een zondaar. Maar uw genade, dat is mij genoeg. Dat is mijn alles. Mijn genade is u. Amen. Wij zingen van Psalm 143, vers 10. Gemeente, laten we ook samen de Heere God bidden en ook dank zeggen. En dan doen we voorbeden ook voor de volgende personen. We denken ook aan de heer Moen, Wim Moen, Piet Heinstraat 25. Die wordt er zijnertijd 6 december opgenomen in verband met het weghalen van een gezwel bij zijn nier ook. Ik zag je zitten, Wim, heel veel sterkte ook toegewenst. We denken ook aan Nicolette Gouw, Meliste, Strauslaan 124, die inmiddels ook is geholpen. En ook haar dragen we op in het gebed onder de gegeven omstandigheden waarin ze verkeert. Broeder Monster van Pallandvliet 35, waarvan is de operatie uitgesteld en is het nog wachten op verder onderzoek. Mevrouw Rietschoten Schouwenaar, Braamstraat 43, die verblijft nog in de Twee Bruggen, maar mogelijk dat ze deze week ook weer naar huis mag komen. Mevrouw Koedoot Rietveld, Tweede Barendrechtse weg 220, die verblijft momenteel ook in de 11 Ranken. We denken ook aan mevrouw van de Keur Berghout, die opgenomen is in het Maastadziekenhuis, even thuis, maar zal ook weer worden opgenomen in het Maastadziekenhuis en daar ook geholpen worden na een val. Ook denken we aan de heer Molenaar Linde 8, die in het Maastadziekenhuis ook verblijft. Ik vind zijn situatie niet zo rooskleurig. En ik denk dat we ook echt in het gebed ook mogen zijn en we hopen dat de medicijnen die hij nu krijgt toch ook zal aanslaan of dat ze een weg weten te vinden. Verder denken we ook aan anderen die niet met name worden genoemd, die chronisch ziek zijn of die in het verpleegtehuis verblijven. En ook degene die op de ziekenlijst staan en in de verpleeghuizen zijn. Ook willen we denken aan de ambtsdragers die verkozen zijn, broeder Kraal, broeder De Pachter en broeder Baartman. En we hopen dat zij ook de nodige wijsheid ook mogen krijgen in deze komende week. Ook staan we stil bij de rouwdragende familie Bezij van de Oudbadenstraat 7, waarvan vader, schoonvader en opa Gerrit-Jan van Bezij in de leeftijd van 73 jaar op 5 november jongstleden is overleden. Ik wens jullie ook heel veel kracht en sterkte toe. Ik zag ze in de hal staan. Heel veel sterkte in deze dagen van droefheid en rouw. Zullen we ook samen, Heere God, bidden en dankzeggen. Heere, hartelijk dank ook voor uw woord. Wat was het ook vanavond in die zin heel persoonlijk. En u weet, Heere, hoe wij in het leven staan, maar ook hoe we in het geloof staan. Of wij met David het ook kunnen zeggen, dat u ons doorgrondt, dat u ons kent, dat er niets verborgen is, maar dat we alles aan u kunnen belijden. En dat we mogen bouwen en rusten op uw vaste en zekere belofte, Jezus Christus. Hij die onze verzoener en verlosser is, waar we naar mogen kijken, op zijn werk, op zijn woord mogen vertrouwen. O Heere, wil krachtig werken met uw geest, opdat we ook deze psalm zo na kunnen zeggen. Dan komt het toch ook tot uiting. In ons zitten, luisterend naar uw woord, zittend in de kerk, zittend om te zingen, te loven en te prijzen. Maar ook in ons gaan, het verlangen om bezig te zijn met uw woord. Het verlangen om ook anderen op te zoeken die u kennen, om samen het geloof te delen. Heren, wat is het soms ver weg te zoeken. En toch, u spoort ons aan. Want als Jezus in ons hart komt, dan is dat toch ook die hartelijke liefde. Wil zo het woord zegenen, ook in ons hart, in ons leven. Dat we erover nadenken. Dat het ook zal leiden tot bekering voor het eerst of opnieuw. Weer aangespoord, weer aangezet om vruchten te dragen in ons leven, in alle opzichten, om u te kennen. Wij bidden u, Heere, wilt u zijn met de zieken van de gemeente. Namen hebben we opgenoemd. Ingrijpend als je opnieuw een boodschap krijgt, dat er ergens weer een gezwel is gevonden. En Heere, dan weten we niet of het kwaadaardig of goedaardig is. De operatie zal het te zijner tijd moeten uitwijzen. Wij bidden, geef rust en vertrouwen. U kent en doorgrondt ons. Zo bidden we ook, Heere, voor Nicolette Gauw. Wilt u ook met haar zijn? Ook wanneer daar een ingrijpende operatie heeft plaatsgevonden. Wil ook vernieuwing van krachten geven. Rust en vertrouwen. U kent en doorgrondt haar. Zoals ze is. O Heere, laat ook zo dan haar leven ook in uw hand zijn. En allen die eromheen staan, ondersteun ze en sterk ze. Denk aan Monster, Heere. Wilt u ook met hem zijn? Ook in de komende tijd, met alles wat op hem afkomt. We denken ook aan zijn dochter Marlies. Ook zij, Heere, die toch ook vele vragen heeft. En waar ze tegenop loopt. We denken ook aan Donate, Heere. Wilt u ook met haar zijn? Ook in de spanningen die zij moet doormaken. Wees met mevrouw Rietschoten. Heb dank dat het vooruit mag gaan. Dat ze mogelijk ook weer thuis mag komen. We willen ook, Heere, helpen met mevrouw Koedoot. Dat ook zij weer voortgang mag boeken, ook in de revalidatie. Omdat ze te zijner tijd ook weer thuis kan komen en mag komen. Wees ook met mevrouw van der Keur. Wilt u ook haar ondersteunen, ook als ze geopereerd zal worden, plaats zal krijgen. Geef Heere, gezien haar omstandigheden, dat ze toch er doorheen gedragen mag worden. En kracht ook van u mag ontvangen. We bidden ook, Heere, voor broeder Molenaar. U weet, Heere, van de kwetsbaarheid. U weet hoe hij er nu ook in staat. Ach, Heere, wees hem nabij. Dat hij er doorheen mag komen. Dat er toch ook het een en ander aan gedaan kan worden. Hij die nu ook, Heere, toch best diep in de put zit. Wilt u hem, Heere, ondersteunen van onder uw eeuwige armen? Zijn ook andere, Heere, wiens namen niet opgenoemd zijn. Maar die ook door diepe dalen zijn heen gegaan. En zeker uw kracht en sterkte nodig hebben. Ondersteun ze en geef hoop en verwachting. We bidden u ook, Heere, voor hen die in het buitenland verkeren. Met name ook Janine Verkade. U weet, Heere, wat ze nodig heeft. Het is niet altijd even eenvoudig. Ook wanneer je bent, ook in een weeshuis om te helpen. Toen er van allerlei dingen gebeuren. En dan heb je ook zo de kracht en de bijstand van u nodig. Wees er nabij en ook met de stichting een Door of Hoop. Geef ook alles wat zij nodig heeft. We denken aan anderen, Heren, die met ons verbonden zijn en ook meeleven met deze gemeente in het buitenland. Behoed en bescherm ze. We bidden u voor de ambtsdragers die verkozen zijn. Heren, u weet dat ze een week hebben van overwegen. Wil ook met uw geest helderheid, duidelijkheid verschaffen. Geef ook daarin alles wat ze nodig hebben. En Heren, wil zo ook met ons als gemeente zijn. Dat de gemeente mag groeien en bloeien in alle dingen van het leven. Heere, zo leggen we ook al deze dingen in het gebed aan u voor. Maar we denken ook aan de rouwdragende familie Bezij. Vader, schoonvader en opa. Bezij, Heere, is heengegaan naar een ziekbed. Niet eenvoudig, zwaar geweest. Maar Heere, u weet ook hoe het in zijn hart en in zijn leven was. Hij die bij vele begrafenissen ook dienstbaar is geweest, is nu zelf die weg van alle vlees gegaan. Wil zo, Heere, de familie vertroosten, met de enige troost in leven en in sterven. Wil zo dan ook in het leven zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen troosten en bemoedigen. Heere, ga zo ook met ons mee naar huis de week in. Straks zullen we toch nog met elkaar een broodmaaltijd hebben. Wil dat brood ook zegenen en ons ook die kracht geven om straks te horen in zang en lied van genade. Genade alleen, dat er is te vinden in uw Zoon, Jezus Christus. Wil zo ook, Heere, uw koninkrijk uitbreiden en hoor ons in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen de gemeente tot slot van Psalm 104 en daarvan het 7e vers. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Gaat heen in vrede naar uw huis en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijft met u allen. Amen.